Vader, wil u heel hartelijk danken voor het geweldige voorrecht dat we hebben deze morgen om uw woord, de Bijbel, te openen, daaruit te lezen, daaruit te ontdekken. En we willen bidden dat u dat zegent, dat we ook inderdaad iets van uw grootheid, uw majesteit, uw macht mogen zien. Wilt u daarom dit moment met elkaar ook zegenen? We vragen dat in Jezus' naam. Amen. We hebben zojuist avondmaal gevierd met elkaar. En dan delen we brood en wijn. En eigenlijk de enigste manier om op te staan uit de dood is dat iemand eerst sterft. Dat is de enigste manier. En dat is eigenlijk wat wij belijden als wij dat avondmaal met elkaar delen. Dat we delen dat Jezus is gestorven aan het kruis. En dat hij die dood voor ons is ingegaan. En daarmee ons opnieuw een weg tot nieuw leven, tot eeuwig leven heeft geschonken, heeft beloofd. En dat vind ik zo machtig mooi. En daarom wil ik ook een schriftgedeelte met jullie lezen. Normaal gesproken kies ik altijd zo'n heel lang schriftgedeelte. Vandaag zijn het maar twee versjes. Twee versjes uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, daar lezen we vers 4 en 5. En waarschijnlijk zijn het ook niet van die hele onbekende woorden. Er staat in vers 4 en 5, als iedereen het gevonden heeft. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Nou, ik wil jullie allereerst iets vertellen over Nico. Nico is godsdienstleraar van beroep. Het is iemand die heel graag over zijn geloof vertelt, maar niet alleen dat. Nico wil ook heel graag een voorbeeld zijn. Nico is een man van principes. Nico is iemand die God heel graag in zijn leven wil betrekken. Hij wil graag het verschil maken. En hij wil ook zo dolgraag dat andere mensen in hem zien wie God is. Nico is iemand die alles over heeft voor God. Hij doet dingen speciaal voor God. Hij ontzegt zich dingen speciaal voor God. Zo zit dat leven van Nico nou eenmaal in elkaar. Hij wil zo graag dat God in alles van zijn leven de eerste plaats heeft. Maar Nico wil nog meer. Nico wil er ook alles aan doen om te zorgen dat ook zijn leerlingen, want hij is godsdienstleraar, hij wil zo graag dat zijn leerlingen ook leren om hem na te volgen. Dat ze het nut gaan inzien van dat geloof waar Nico zo vol van is. Dat ze op dezelfde manier gaan leven. En dat ze ook die geestelijke principes die Nico zo belangrijk vindt, dat de mensen, dat zijn leerlingen ook die geestelijke principes zich eigen gaan maken. Dat die geestelijke principes als het ware een soort tweede natuur worden. Een nieuwe levensstijl, een soort automatisme. Nico is iemand die gelooft dat als God mensen iets opdraagt, dat het ook uitvoerbaar moet zijn. En hij weet, God dienen is niet eenvoudig. Maar het is niet onmogelijk. En dat is steeds zijn uitgangspunt. Nico wil alles van zijn leven in dienst stellen van zijn God. En hij wil zo graag dat ook zijn leerlingen dat pakken en daar ook naar gaan leven. Dat hun leven erdoor veranderd wordt. Maar alsof dat nog niet genoeg is. Nico wil niet alleen zijn eigen leerlingen bereiken. Hij wil ook zo dolgraag zijn hele omgeving bereiken. Zijn buren, zijn straat, de hele stad, of eigenlijk het hele land als dat mogelijk is. En ook daar wil Nico zo graag vertellen van zijn geloof. En ook daar wil hij dolgraag verandering zien. Hij wil dat de mensen allemaal gaan leven zoals hij. Dat ze ook die geestelijke principes leren begrijpen, leren kennen. En dat ze die geestelijke principes ook zelf gaan toepassen. God dienen is niet eenvoudig. Dat weet hij, maar het is niet onmogelijk. En dat is voortdurend weer zijn uitgangspunt. En om dat te bereiken is Nico in de politiek gegaan. Nico heeft zich aangesloten bij een religieuze politieke partij. Een politieke partij met allemaal mensen met diezelfde ijver, met diezelfde geloofsopvattingen, met diezelfde onbuigzaamheid. En je zou kunnen zeggen dat Nico een idealist is, een fanaat. Maar zoveel betekent zijn geloof voor hem. Alles in zijn hele leven moet wijken voor zijn geloof. Alles moet staan in het teken van zijn geloof. En dan denk je misschien, wat een rare vogel is dat. Maar er vliegen wel heel wat rare vogels rond op deze wereld. Dus zo vreemd is dat ook weer niet. En al zijn gelovige politieke vrienden lijken er net zo over te denken. Wij gaan het land veranderen. En geloof het of niet, maar met hun politieke partij weet Nico en zijn vrienden heel wat invloed te krijgen. Er zijn mensen die hun ideeën navolgen. En die denken dat dit de weg is om dingen te veranderen in het land. Maar er zijn natuurlijk ook tegenstanders. Mensen die zich er niet in kunnen vinden wat Nico en zijn vrienden allemaal bedenken. Ongelovigen, vrijdenkers, maar ook gelovigen die gewoon hun werkwijze, hun manier van denken, hun manier van leven niet zien zitten. Maar het grote probleem met Nico en zijn godsdienstige en politieke vrienden, dat is dat ze elkaar voortdurend opzwepen om hun idealen, zoals zij het zien, om hun idealen, om die aan anderen op te leggen. En ze gaan zo op in hun gedachten, in hun idealen, in hun ideeën, dat ze eigenlijk onbuigzaam zijn geworden. Hun waarheid is de enige juiste waarheid. En het grote gevaar als je zo denkt, als je zo leeft, is natuurlijk dat je niet meer open staat voor andere gedachten. Voor mensen die anders denken. Andere gedachten moet je meteen de kop indrukken. Dat is hoe Nico en zijn vrienden met het geloof bezig zijn. En toch triggert het af en toe wel eens even dat er ook mensen zijn met andere geloofsopvattingen. Mensen die anders denken, andere idealen hebben. En vooral dat daar dan ook nog eens een keer mensen tussen zitten die ook nog eens een keertje invloed hebben. Mensen die anders denken dan Nico, en toch overtuigd zijn van de waarheid. Hoe kan het, terwijl Nico zo overtuigd is van de waarheid, hij weet het helemaal zeker, dit is de waarheid, hoe kan het dat er dan andere mensen zijn met andere ideeën, die ook denken dat ze de waarheid in pacht hebben, die ook denken dat zij de waarheid bezitten? Dat is waar Nico van binnen enorm mee worstelt. Dat is waar hij mee strijdt. Maar als hij daar binnen zijn eigen kring van politieke vrienden, als hij daarover begint te praten, nou, dat is eigenlijk gewoon ondenkbaar, dat is onbespreekbaar. Want op het moment dat je erover praat, dan betekent het dat je twijfelt. En twijfelen, dat kan zomaar betekenen dat je uit de partij wordt gezet en dat je als een ketter wordt bestempeld. En als dat gebeurt, dan ben je van het ene op het andere moment al je vrienden kwijt. En dan sta je alleen in het leven. Dus Nico denkt wel twee keer na voordat hij deze dingen, zijn gedachten, zijn bedenkingen, zijn vragen, voordat hij dat ter sprake brengt. En toch zou hij heel graag ook eens een keer zijn eigen blikveld verruimen. Hij zou zo graag ook eens naar mensen met andere ideeën luisteren. Maar hoe kan hij dat doen zonder dat andere vrienden, of zonder dat zijn andere vrienden dat merken? Nico voelt zich een vreemde, een rare vogel. Ik ga iets over hem voorlezen. Johannes 3. Johannes 3, vanaf vers 1. Er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nico de Mus. Een overste der Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nico de Mus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: u lieden moet opnieuw geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. En zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kan dat geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: jij bent de leraar van Israël en deze dingen versta je niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. En u neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat u gelooft, hoe zult u geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is, de Zoon des mensen. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. En dan komt natuurlijk dat hele bekende vers, wat iedereen natuurlijk uit het hoofd kent. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Nico is een farizeer. Hij is een leraar. En hij is lid van de meest fanatieke, godsdienstige politieke partij in Israël. Een politieke partij die is ontstaan in die periode van 400 jaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament, onder dat slappe, liberale beleid van de Maccabeeën. En Nico en zijn vrienden die denken, die vinden, Israël moet weer een godvrezende natie worden. Israël moet weer echt God gaan volgen, gaan dienen in woorden en in daden. Pas dan kunnen er echt dingen gaan veranderen in het land. Dat is wat Nico zo graag wil. Maar Nico durft het aan om midden in de nacht, als zijn vrienden liggen te slapen, om dan naar Jezus toe te gaan. Jezus die zijn nachtelijke uurtjes regelmatig gebruikt om te bidden. Nico durft het aan om op dat moment naar Jezus toe te gaan. Want er is iets aan de hand met deze Jezus. Er gebeuren dingen bij Jezus die heel zijn denken op zijn kop zetten. Jezus onderwijst. Jezus geneest zieken. Jezus doet wonderen. En Jezus heeft ook heel wat volgelingen. Wat is dat toch voor een man? Waarom lopen er zoveel mensen achter Jezus aan? Zo, met die gedachte, komt Nico bij Jezus en hij knoopt het gesprek aan. Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke u doet, tenzij God met hem is. Zou Nico dat nou menen, wat hij daar zegt? Zou hij nou echt geloven dat Jezus van God gezonden is? Hij zegt het in ieder geval wel. En het antwoord wat Jezus geeft, dat is al net zo onbuigzaam als dat elke farizeer zou antwoorden wanneer ze hen een vraag zouden stellen. Maar het antwoord van Jezus is ook zachtmoedig. Het antwoord is ook openhartig en bewogen. Maar het is met diezelfde gedrevenheid waarmee de farizeeërs te werk gaan. Maar ook Jezus wil heel graag het verschil maken in het leven van Nico. Zodat ook Nico leert zien wie God echt is. Zodat ook het leven van Nico er daadwerkelijk door veranderen kan. Zodat ook het leven van Nico gevuld gaat worden met van die geestelijke, die echte geestelijke principes. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, zijn Jezus en Nico behoorlijk aan elkaar gewaagd. Ze durven elkaar wel te zeggen hoe zij de dingen zien. Voorwaar, zegt Jezus, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Voorwaar, ik zeg u. Dat is een uitdrukking die je enkel maar in het Johannes-evangelie tegenkomt. De Bijbel die heeft 66 boeken. En alleen in dat ene boekje, het Johannes-evangelie, daar kom je die uitdrukking tegen. Voorwaar, ik zeg u. En in het Grieks staat er dan, amen, amen, ik zeg u. Wij gebruiken het woordje amen altijd aan het eind van ons gebed. Maar Jezus die begint ermee. Jezus zegt, voorwaar, amen, amen, ik zeg u. Voorwaar. Of zo is het. Of zo zit de vork aan de steel. Amen, amen. Zo is het en niet anders. Er valt niet aan te tornen. De woorden van Jezus zijn onbuigzaam. Hier valt niks aan af te dingen. En toch zijn die woorden van Jezus ook zachtmoedig. En openhartig. En bewogen, Nico, ook jij zult opnieuw geboren moeten worden. Ook jij zult je leven daadwerkelijk moeten veranderen. Ook jij zult je gedachten moeten herzien. Tenminste, als jij dat koninkrijk van God wilt zien. Ook jij zult geboren moeten worden uit water en geest. Dat is wat we lazen, hè? In vers 5, daar zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet zien, niet binnengaan. Water en geest. Nou, water, Johannes doopte met water. Hè? Hij doopte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Jezus veranderde water in wijn. Jezus bood de Samaritaanse vrouw levend water. En Jezus zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Jezus waste de voeten van de discipelen met water. En juist toen Jezus gestorven was, toen kwam er een soldaat, die nam een speer en die stak die in zijn zij en er kwam water en bloed uit zijn zij tevoorschijn. Water. Water is een beeld van reiniging, is een beeld van nieuw leven, is een beeld van hoop, is een beeld van blijdschap. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Water, maar ook geest. Jezus doopt met de Heilige Geest. En Jezus zegt op een gegeven moment, de geest maakt levend. Mijn woorden zijn geest en leven. Jezus zendt ons de geest der waarheid en deze zal in eeuwigheid bij ons zijn, staat er in de Bijbel. En Jezus zegt, de trooster, de Heilige Geest, zal ons alles leren en te binnen brengen wat Hij ons geleerd heeft. En die geest der waarheid, die zal van Jezus getuigen en roept ook ons op om te getuigen van Hem. Die geest der waarheid zal ons de weg wijzen tot de volle waarheid. En ons de toekomst verkondigen. De geest is een beeld van groei. Is een beeld van een nieuwe wandel, een nieuwe levenswandel. Is een beeld van Gods hulp voor ons leven. Is een beeld van toekomstperspectief. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En dan waagt Nico het om te vragen aan Jezus, hoe kan dat, opnieuw geboren worden uit water en geest? En dat is voor Nico is dat een heel gewaagde vraag. Per slot van rekening is Nico zelf een leraar. Hij is iemand die dat hoort te weten. Maar hij weet het niet. En dan komt hij 's nachts bij Jezus. En dan durft hij toch voor één keer eerlijk en openhartig te zijn. En te zeggen dat hij het niet weet. En Nico moet best wel even slikken voor het antwoord wat hij krijgt van Jezus. Het is ook helemaal niet leuk voor een fariseer. Jij bent de leraar in Israël en jij verstaat deze dingen niet. En toch is dat antwoord van Jezus precies wat Nico nodig heeft. Die onbuigzame, rare vogel. Maar ook daarna is Jezus heel openhartig naar Nico. Hij is openhartig over zijn lijden en zijn sterven. Openhartig over de liefde van God. En ja, dan komen we inderdaad bij dat superbekende vers Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, ik moet toegeven, ik heb het dikwijls best moeilijk met dit vers. Het vers wat het evangelie in een notendop wordt genoemd. Alsof dit ene vers, Johannes 3 vers 16, alsof dit ene vers het hele evangelie is. En je hoeft alleen maar dit vers uit je hoofd te kennen. Nou, lieve mensen, Johannes 3 vers 16 is voor 100% waar. Maar het hele evangelie is voor wel 10.000% waar. Dus er valt nog 9.900% te ontdekken. En het stopt niet bij Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16 is maar het begin. Dit vers gaat over verloren gaan of niet verloren gaan. Het gaat over wel of geen eeuwig leven hebben. Johannes 3 vers 16 gaat als het ware over dat water waarover Jezus sprak. Voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Geboren worden uit water. Nou, wij kennen daar een ander woord voor, ook vanuit de Bijbel. Het woordje wedergeboorte. Het gaat over reiniging, het gaat over nieuw leven. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Het gesprek begint met water. Maar het gesprek met niet ook al eindigt met een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verlicht zijn. Het gesprek eindigt met licht en duisternis. En licht en duisternis, dat gaat over het leven hier en nu, waar wij nu in de praktijk mee bezig zijn, het christenleven in de praktijk, die geestelijke tweede natuur om te wandelen in het licht. Dus het eindigt met geboren worden uit geest, water en geest. Het gaat om die geestelijke groei, om die levenswandel, om dat leven met een geweldig toekomstperspectief. En helaas komt het ook vandaag de dag voor dat er veel christenen zijn die niet die geestelijke tweede natuur bezitten. Ze hebben wel dat geloof aanvaard en ze zijn blij dat ze gereinigd zijn van hun zonden. Ze zijn blij met het eeuwige leven. Maar die geestelijke tweede natuur, die ontbreekt. Die dagelijkse wandel in het geloof. Geloven doe je op zondag, maar niet in de week. En dan zou ik hier een heel lijstje kunnen gaan opnoemen van allerlei dingen die dan misschien zouden moeten veranderen in ons leven. Dingen die misschien wij verkeerd doen in ons leven. Kwalijke zaken, kwade dingen zoals de Bijbel dat spreekt. Maar ik denk dat we zelf wel een lijstje kunnen aanleggen van dingen die misschien niet juist zijn in het leven. Die tot die kwalijke, die kwade dingen behoren. Dus dat ga ik niet doen. Maar waar het vooral om gaat, is dat wij leren om Gods toetssteen te gebruiken. Kunnen mijn daden, kunnen mijn keuzes het daglicht verdragen of niet? Kunnen mijn daden en keuzes het licht van God verdragen of niet? En dat is niet alleen maar een kwestie van het goede aanleren en het kwade afleren. Dat is eigenlijk de manier waarop Nico het doet. Maar het is vooral een kwestie van, blijkt uit mijn werken, uit mijn leven, uit mijn doen en laten, dat alles wat ik doe, dat het uit God verricht is. Met andere woorden, overleg ik mijn dagelijkse doen en laten met God. Bid ik om Gods kracht in mijn leven. Bid ik om Gods geest in mijn leven voor al die moeilijke keuzes waar ik voor kom te staan. Voor al die verleidingen. Voor al die valkuilen in ons leven. Voor al mijn plannen. Bid ik daarvoor en leg ik dat voor Gods troon neer. En vraag ik aan Hem om leiding over mijn leven. En ik hoop dat we vooral dat ook willen meenemen voor onszelf. En laten we leren om te bidden voor al die dingen die op ons pad komen. En laten we dat als een toetssteen in ons leven gebruiken. Kunnen mijn daden, kunnen mijn keuzes het daglicht verdragen? Kunnen mijn daden, mijn keuzes het licht van God verdragen? En dat werd de belangrijke keuze waar Nico voor kwam te staan. Een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Dat waren de laatste woorden die Jezus tegen Nico zei. En daarmee eindigt het gesprek tussen Jezus en Nico. Nou, ik moet je zeggen, dat vind ik eigenlijk een beetje een teleurstellend einde. Ik vind het jammer dat het zo eindigt. Ik zou nou zo graag willen weten wat Nico met die woorden van Jezus heeft gedaan. Wat heeft het hem gedaan? Heeft het hem nou daadwerkelijk geraakt? Is zijn leven daardoor veranderd of niet? Het staat er niet. Helaas. Maar er is nog wel een ander vers, iets verderop in de Bijbel, waar iets over Nico wordt verteld in Johannes 7. Zoek dat ook maar even op. We weten allemaal, Nico hoort bij de Farizeeën. En die Farizeeën, dat is een hele fanatieke groep van onbuigzame mensen, altijd strijdvaardig. En ze proberen Jezus al een tijdje uit de weg te ruimen. Ze willen Jezus graag weg hebben, want Jezus staat hun in de weg. En daarom sturen ze op een gegeven moment enkele dienaars op Jezus af om hem te grijpen. Maar die dienaars, die zijn bij Jezus geweest en ze komen eigenlijk onverrichte zaken, komen ze weer terug. En dan staat er in Johannes 7 vanaf vers 45... De dienaars, dus die door de Farizeeën naar Jezus waren gestuurd, de dienaars dan gingen naar de overpriesters en de Farizeeën. En die zeiden tot hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars nu antwoordden hun, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. De Farizeeën dan antwoordden hun, bent u soms ook verleid? Heeft soms een van de oversten in hem geloofd, of van de Farizeeën? Maar de schare, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij. Nicodemus, die vroeger tot hem gekomen was, een van hen zei tot hen: veroordeelt dan onze wet een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet? Ze antwoordden en zeiden tot hem: bent u soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. Nico deed een heel voorzichtige poging. Een heel voorzichtige poging om zijn twijfels, zijn vragen toch een keer ter sprake te brengen. Maar hij kreeg meteen de wind van voren. Hij was iemand die zich op de hoogte gesteld had van Jezus' woorden en daden. En kennelijk heeft dat toch iets met hem gedaan. Maar ja, Nico is nu eenmaal een fariseer. Dus hij hoort niet over deze dingen te praten. Als je daarover begint te praten, als je daarover begint na te denken, dan ben je niet meer radicaal. Dan ben je geen echte fariseer. En afstand doen van het fariseerschap, nou, dat is een enorme stap, dat kan ik je zeggen. Maar er is iets losgemaakt in het leven van Nico. Er is nog een vers, wat ook iets zegt over Nico. Een vers wat geschreven staat kort nadat Jezus gestorven is. Het lichaam van Jezus hangt nog aan het kruis. Johannes 19. Johannes 19, vanaf vers 38. En daar lezen we: daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam het lichaam weg. Ook kwam Nicodemus, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mee van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof en in die hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. En daar legden zij Jezus neer vanwege de voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Twee mannen met hetzelfde syndroom. Ik weet niet of het is opgevallen. Er stond Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit vrees voor de Joden. Net als Nico. Beiden waren ze bang hoe de andere mensen zouden reageren. Maar ditmaal gaan ze toch tot actie over. Ditmaal gaan ze doen wat zij nog kunnen doen voor Jezus. Zijn lichaam van het kruis afnemen. Het lichaam balsemen met mirre en aloë. Het wikkelen in linnen en ze leggen het in een graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Dat is hun laatste eerbetoon aan Jezus. Nico kwam de allereerste maal tot Jezus in de nacht. Er was duisternis. Maar nu samen met Jozef van Arimathea bewijst hij Jezus eer op klaarlichte dag. Het is licht. Ik geloof dat er effectief iets veranderd is in het leven van Nico. Ook al weten we niet precies hoe dat in zijn werk is gegaan. Ik geloof dat er iets is veranderd in zijn leven. Eigenlijk ben ik daar wel zeker van. Maar wat had ik graag dat gezicht van Nico gezien op het moment dat hij hoorde dat Jezus was opgestaan uit de dood. Dat moet toch iets bijzonders geweest zijn, denk ik zomaar. Maar goed, meer teksten zijn er niet over Nico. Nico, ik denk dat je zou kunnen zeggen, Nico was een geheime gelovige. Net zoals we gelovigen kennen in Noord-Korea, in Afghanistan, in Eritrea. Ook daar kennen we vandaag de dag geheim gelovigen. Maar ook in het Nieuwe Testament waren geheim gelovigen. Kort geleden lazen wij thuis aan tafel een tekst over de jonge gemeente van Jeruzalem. Het stond in Handelingen. Daar stond, ze waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Maar staat er dan, van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. Om maar even aan te geven hoe moeilijk het was om op een gegeven moment daadwerkelijk voor Jezus uit te komen, effectief in Jezus te gaan geloven. Er waren ook in de dagen van Jezus serieuze gevolgen als jij in Jezus ging geloven. En dat kon gaan van uitsluiting tot vervolging. Het kon maatschappelijke consequenties hebben. Maar misschien heeft ook Nico als een geheim gelovige iets mogen betekenen voor de andere gelovigen of voor andere mensen om hem heen. En misschien zit jij u ook wel op een plek waar je het moeilijk vindt om te geloven. Waar je het moeilijk vindt om voor je geloof uit te komen. Misschien ben je ook wel in dat opzicht een klein beetje een geheim gelovige. Maar wat je altijd kan doen, en wat ik ook zeker wil aanmoedigen, is bid. Voor je klasgenoten, voor je collega's. Bid voor je omgeving. Bid voor die situaties waar woorden eigenlijk niet op zijn plaats zijn. Waar woorden vaak averechts werken. En laten wij werken verrichten die licht brengen. Werken doen die God vertegenwoordigen, die uit God zijn. En dan hoop ik dat we allemaal op die manier toch ook God mogen dienen. En misschien geeft God ook op die manier een open deur, waar wij nooit bij stil zouden staan, waar wij nooit over na zouden denken. Maar wie weet, geeft God een open deur. En dan kan ik alleen maar zeggen, maak daar gebruik van. Ik begon met de woorden uit Johannes 1. In het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Het woord is leven. En Jezus, die wil zo graag dat dat leven, dat dat licht voor de mensen, dat dat mag schijnen in donkere plaatsen, in donkere harten. Want de duisternis, die kan daar niet bij. God is machtig. Zullen we nog samen de Heere danken. Wat is dat geweldig. Dat uw woord leven is. Leven wat licht brengt voor de mensen. In levens die soms zo duister zijn. In levens waarin het soms zo moeilijk is om vast te houden aan de dingen die u ons zo hebt aangereikt in uw woord. Vader, wat verlangen we ernaar dat uw woord werkelijk ook onze harten zodanig mag raken, zodanig in beweging mag zetten, dat ook wij mensen mogen zijn waar die geestelijke tweede natuur, ja, echt gewoon erin gebakken zitten. En dat we niet anders kunnen dan alleen maar leven voor u. Dat alles in ons leven voor u bestemd is en u mag verheerlijken. Heer, zo wil ik bidden voor ieder van ons zoals we hier zitten deze morgen. U kent onze harten, u kent onze gedachten, u weet de plaatsen waar we zijn in de week. Thuis, op school, op ons werk, in onze wijk. U weet hoe moeilijk het soms is om daar ook diezelfde christen te zijn die we hier vandaag of zondagmorgen mogen zijn. En wat verlang ik ernaar, dat dat iets mag zijn wat toch daadwerkelijk in ons leven een grote rol mag gaan spelen. Dat u daar bent. Dat u in ons zichtbaar wordt, in onze woorden of misschien in onze daden. Maar laat het zichtbaar zijn. En laat het iets zijn wat ons leven werkelijk zo mag beheersen. Dat u alleen, niets anders, dat u alleen het voor het zeggen hebt in alles wat we doen. We prijzen uw grote naam. Zegen ons met elkaar. We vragen dat uit genade en in Jezus' naam. Amen.